Goedemorgen iedereen. Ik zou graag eerst de predikingen opdragen in gebed. Ja, Vader in de hemel, dank u dat wij hier vandaag terug mogen zijn. Vader, dank u voor alles wat u doet iedere dag opnieuw voor ons. U, de grote koning die alles in zijn handen hebt. Dank u, Heere Jezus, voor uw werk dat u deed aan het kruis. Ja, Heer, u kwam hier naar deze aarde om het werk van uw Vader te vervolledigen. Heere, u kwam hier om aan het kruis te sterven voor mijn zonde, Heer. Voor onze zonde. Heere, dank u ook voor uw woord, Heer, die wij kregen van u. Dank u voor dat rijke woord waar zoveel in staat, Heer. Heere, we moeten beleden, Heer, dat we er soms veel te weinig tijd voor maken, Heer. Heere God, wilt u deze dienst leiden, Heer? Wilt u deze prediking leiden, Heer? En Heere God, dat het niet mijn woorden zijn die ik spreek, Heer, maar de woorden die ik spreek, Heer, dat die van u mogen komen, Heer. Heere, wilt u de woorden gebruiken tot bemoediging van de gemeente, Heer? Dat ze ook tot zegen mogen zijn van de gemeente, Heer. En Heere, wilt u uw geest doen waaien over de gemeente? Dat vraag ik in Jezus' heilige naam. Amen. Goedemorgen iedereen. Vandaag spreken we terug over, gaan we verder in de brief van Jacobus. Zoals dat we al enkele weken bezig zijn. En op zich vind ik het is de eerste keer dat ik zo'n prediking doe, dat ik zeg van ja, ik moet daar nu een stukje over geven. Maar ik vind dat wel goed. Het werd ook al aangehaald door Peter en door de andere mensen, door Gilbert en zo. Op zich is het wel goed omdat je dan effectief eens door een brief gaat die je misschien anders niet zo vaak zou lezen. Ik denk dat we allemaal misschien wel onze voorkeuren hebben in de Bijbel. Dat we toch wel passages of stukken liever lezen dan andere stukken. En daarom is het ook goed dat we hier vandaag verder gaan met de Jacobusbrief. En misschien gaan we daarmee beginnen. Dus we zijn gekomen in Jacobus 4 en we gaan even bekijken wat Jacobus daar schrijft. Dus Jacobus 4 van vers 1 tot en met 12. De titel die daarboven staat, is in de NBG-vertaling Hartstocht en Wereldliefde. In de herziene Statenvertaling heeft de vertaler ervoor gekozen daar de titel te plaatsen Wereldgezindheid. En in het leven staat daar Dichter bij God. Drie toepasselijke titels voor dit gedeelte. Goed, we gaan even kijken. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw ledenen zich ten strijde toerusten? Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig. En naijverig, en gij kunt er niets mede verkrijgen. Gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Overspeligen, weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is. Wie dus een vriend ter wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Maar hij geeft dan ook dus de grotere genade. Daarom heet het, God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft gij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en hij zal tot u naderen. Reinigt uw ganden zondaars en zuivert uw harten, gij die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent. Uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Spreek geen kwaad van elkander, broeders. Wie zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. En indien gij toch de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. Eén is wetgever en rechter. Gij die de macht geeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij dat gij uw naaste oordeelt? Tot zover. Goed, als ik bezig was aan de voorbereiding, of als ik dat de eerste keer las, dan had ik zoiets van, amai, Jacobus die vliegt er hier nogal hard in. Dus hij neemt geen blad voor de mond. Hij zegt gewoon waar het op staat. En zoals dat we Jacobus kennen, had hij, ja, spreekt hij uit de volheid van zijn hart eigenlijk. En ik denk dat dat komt als we uit de vorige predikingen ook weten, en als we lezen in de Bijbel, dan zien we dat Jacobus, dat was iemand, ja, een steunpilaar wordt hij genoemd in de Galatenbrief. Dus iemand die echt heel vurig, ja, het woord verkondigt. Hij was ook een van de grondstichters van de eerste gemeente, laat maar zeggen. En ja, als hij dan hoort dat er ergens met zijn broeders iets serieus fout loopt, dan doet hem dat denk ik toch wel pijn. Ja, want als we lezen hoe dat er hier aan toe gaat, ik denk niet dat dat echt een rooskleurig beeld is van een gemeente. Hey, ik hoop toch niet dat dat hier zo is. Hey, we gaan een keer kijken in vers 1. Strijden en vechten. Ja, echt christelijk lijkt dat toch niet. We kunnen ook zien dat, ja, dat er begeerte was onder de Messiaans beleidende Joden. Moorddadig en naijverig, ze probeerden van alles te bekomen. Gij vecht en gij strijdt, zegt Jacobus. Het zijn allemaal dingen die toch niet zo goed zijn, denk ik. Het is toch de bedoeling, als wij christen geworden zijn, dat wij proberen Gods wet te volgen, hè, en Gods geest ook te volgen. En ja, dat we toch proberen goed te doen voor elkaar. In het laatste stukje staat er nog iets. Iets die misschien nog gevaarlijker is dan vechten en strijden. Dat is roddel onder elkaar. Roddel onder de broeders en de zusters. Iets waar we ons allemaal moeten voor behoeden, denk ik. Het is vlug een keer een woord gezegd. Als er spanningen zijn, van baf, oké, okay, die heeft dat gezegd, of die heeft dat, hey, en die dat. Nee, roddel is heel gevaarlijk. Daniel had het ook al, hey, onze tong, die kan goede dingen zeggen, maar die kan heel kwalijke, zelfs giftige dingen vertellen. En Jacobus, die gaat verder, die gaat in vers 1, zegt hij, ja, maar hoe komt dat nu eigenlijk, dat jullie zo strijden? Weet je wel hoe dat komt, zegt Jacobus. In vers 1 staat er, waaruit komt bij u strijden en vechten voort, zegt hij. Is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw ledenen zich ten strijde toerusten? Waaruit, vanwaar? Als je gaat gaan kijken in de Griekse, in de grondvertaling in het Grieks, staat er daar pot in. Niet dat ik zo goed Grieks kan, maar ik heb het wel opgezocht. Ik heb ooit nog een beetje Grieks gehad. Ik spreek geen Grieks, Nog niet. Hè? Nee, het zal nog lang duren ook, denk ik. Maar als je kijkt, potent, dat wil zeggen van, wat is de bron? En het gaat eigenlijk nog dieper, waaruit? Hè? Wat is de bron van al dat kwaad? En hij zegt, dat is eigenlijk dat de echte bron van al dat kwaad, dat komt uit uw hartstochten, diep uit uw hart. Hartstochten, ja, wat zijn hartstochten? Diepe verlangens, begeerte bijna. Je kan er bijna niet aan uit. En in de herziene statenvertaling staat bij dit stukje een verwijzing naar de Romeinenbrief. En we gaan dat ook even bekijken. Romeinen 7, vers 14. En daar spreekt Paulus over de innerlijke strijd die we kennen. En ook Paulus kent dat. Die innerlijke strijd die we allen soms kennen, waarmee we te maken hebben. Ik ga Hans het stukje lezen. Nu over dit stuk kan je ook al een prediking houden, denk ik. Dus, goed, Romeinen 7 vers 14. Wij weten immers dat wet geestelijk is. Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens. Maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu niet wens, toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij wel aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want wat ik wens, het goede doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijs gevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, zegt Paulus, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Heer. Tot daar. Dus hier zie je ook, ja, we leven allemaal in ons zondige lichaam. We zijn tot bekering gekomen. Gelukkig, dankzij God. Dankzij de genade die God ons schonk, zijn we tot geloof gekomen. Maar ons oude lichaam, ons zondige lichaam, ja, die slepen we nog mee. En ik denk dat we dat allemaal kennen, ja. Ik ook, ik heb nog, als ik boos word, kan ik echt in... mij heel erg boos maken. En ik weet, het is niet goed, maar het is zo sterk. En we moeten daarvoor waken. Als we God bij ons hebben, had ons Gods geest, als Gods geest leeft in ons leven, in ons lichaam, dan kunnen we dat weerstaan. Maar daar was het niet. Toen die tijd, er was daar heel veel zaken die mis waren. Een beetje verder noemt Jacobus, in vers 8, noemt hij zijn broeders, want aan hen is dit stuk geschreven, noemt hij ze, gij die innerlijk verdeeld zijt, noemt hij ze. Nu, in het Grieks staat daar terug een ander woord. Dipsoukos staat daar in het Grieks. En dipsoukos wil zeggen, met twee geesten. Twee zielen. Dus Jacobus zegt hier tegen zijn broeders, jullie hebben twee zielen. Eén ziel, één goede ziel. De ziel die neigt naar onze Heere God. En de andere ziel, en jullie zegt Jacobus, die ziel die neigt naar de wereld. En die twee zielen, zegt hij, die zijn niet verenigbaar. Die staan zo ver uit elkaar. Nee, zegt hij, dat gaat niet. Jullie hebben twee zielen. En uit die verkeerde hartstochten, uit die verkeerde ziel die daar aanwezig is, die daar eigenlijk niet hoeft te zijn, daar, zegt Jacobus, daar komt strijden en vechten van voort. In vers 3 gaat hij verder. Hij hebt niet, zegt hij, omdat gij niet bidt. Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Ze bidden niet, de gemeente bidt niet. We weten allemaal dat gebed de motor is van de gemeente. Zo wordt dat wel eens genoemd. Hoeveel bidden wij nog? Hoeveel tijd maken we uit, trekken we uit in deze drukke wereld? Ja, ik ken het zelf ook, ik heb er ook mee te kampen. Je bent altijd bezig, ofwel voor school ben ik bezig, ofwel met studeren, ofwel met de kinderen rond te voeren. Hoeveel tijd maken wij nog vrij voor gebed? Vorige week ging de enquête rond over gebed in de gemeente. Op zich goed. Aan de andere kant spijtig misschien dat zo'n enquête moet doorgaan. Hoeveel tijd nemen we voor gebed? Wat zijn onze prioriteiten? En, staat er ook nog, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat gij verkeerd bidt. Als we bidden, wat is de motivatie van ons gebed? Gaat het om onszelf? Of gaat het om wat God van ons verwacht? Als we ergens een uitkomst willen in iets, gaan we dan echt gaan vragen naar God, Heere, leid mij. Of hebben we diep in ons hart zelf al een beslissing genomen? En laten we God niet aan het woord? Verwachten we het van God? Of hebben we uiteindelijk al een beslissing genomen? Johannes schrijft in 1 Johannes 3, vers 21 tot 22, staat er: geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. En ontvangen wij van hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. Als ons hart ons niet veroordeelt, als ons hart zuiver is, als ons hart is wat dat de Heer is, dat ons hart wil zijn, dan gaan we ontvangen van de Heer. Dan zal hij ons schenken wat wij willen. In vers 4 gaat Jacobus verder met zijn betoog. Overspeligen. Weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. En Jacobus gaat alweer heel hard te keer. Overspeligen. Overspel. Iemand die overspel wil doen. Wat is overspel? Je hebt een relatie man en vrouw, een heel gehechte band, en plots komt daar iemand tussen die daar totaal niet hoort. Dat is overspel. En zo is het ook hier bedoeld, Jacobus dit. We hebben een relatie met God, een persoonlijke band met God, en plots komt daar iets in die daar totaal niet thuis hoort. Iets die in de wereld, iets van de wereld, hoort niet thuis in die relatie met God. En als Jacobus dat zegt, ik denk dan, hij moet gedacht hebben aan het ogenblik dat Jezus dat zei tegen hem. Gilbert had het al gelezen, had dit stukje. In Johannes 7 staat: u kan de wereld niet gaten, zegt Jezus tegen zijn broers. Jacobus was dan nog niet tot bekering gekomen, waarschijnlijk. Dat zal wel niet. Denk ik toch niet. Zegt hij, u kan de wereld niet haten, maar mij haat zij, zegt Jezus, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. En ik denk dat we kunnen stellen dat de werken van de wereld boos zijn. Ik ben een redelijk, ik kan niet zeggen positief persoon, misschien is mijn glas soms eerder half leeg dan half vol. Maar toch kunnen we stellen dat de werken van de wereld boos zijn. Als we zien wat er allemaal gebeurt in de wereld, als we zien wat voor miserie dat er is, hoeveel oorlogen, hoeveel leed er is, hoe dat rijkdom regeert soms op deze aardbol, dan denk ik wel dat de werken van de wereld slecht zijn. Als ik soms zie op het werk wat dat er allemaal gebeurt, dan denk ik soms bij mezelf, maar jongens toch, niet makkelijk. Ik worstel daar ook mee. Je werkt in de wereld. Onze wereld, de wereld die God voor ogen heeft, is totaal anders dan de wereld waarin ik leef. Als ik ga gaan werken, dan moet je soms je ellebogen gebruiken. Soms spelen ze met je voeten. Als je braaf bent. Wij passen niet in de wereld. Soms is dat moeilijk, vind ik. Soms vind ik dat heel moeilijk. Die wereld is zodanig anders. En dan komen we hier binnen in de gemeente. En in hoeverre brengen we die manier van zijn die we... die we zijn in de wereld. Brengen we die niet binnen in de gemeente? Heel gevaarlijk. Dat we met diezelfde ingesteldheid onder broeders en zusters gaan zijn. Dat kan niet. In de wereld, daar moet je van aanzien zijn. Dan moet je best een mooie auto, een mooi huis. Hey, ik ben het. Hey, ook dat van vandaag. Hey. Vooral een mooie selfie nemen van jezelf met iemand die belangrijk is. Ja, dat is toch belangrijk. Je Facebook-profiel moet er fantastisch uitzien. Je Twitter-profiel moet goed lijken. Je moet kunnen zeggen dat je dat en dat verwezenlijkt hebt. En pas dan ben je iemand van aanzien. Bij Jezus is dat niet. Dat hoeft allemaal niet. We zijn allemaal even mooi, even groot in Jezus zijn ogen. En dat is zo mooi. Ik las ook een vers of ergens een stukje. Wij mogen een gemeente zijn in de wereld. Als we gemeente zijn in de wereld, is dat goed. Maar de wereld mag niet in de gemeente komen. En dat is ook zo. Dat heeft hier niks te doen. Het is een andere wereld. Die hoort hier niet thuis in de gemeente. Als ze spotten met ons, we weten soms dat we soms spot moeten ervaren, omdat we geloven zijn. Maar Jezus weet wel hoe het voelt, hè. Dus Jezus weet, zegt hij, indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gegaat geeft. Maar Jezus roept ons op om te volharden. Hij zegt, blijf in mijn liefde. Blijf in mijn liefde. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Jacobus, die reikt ook wat tips aan, die ons helpen om dicht bij hem te blijven. Hij biedt ze aan, maar weer typisch in zijn stijl. Hè? Het is in de gebiedende wijs dat hij ze aanbiedt, die tips. Hij zegt, wees nederig, onderwerp u aan God. We hebben God nodig. We zijn zo gewoon van voor onszelf te zorgen, van alles zelf te doen. We controleren graag alles. Ik zelf ook heb alles graag in handen. Als leraar heb je dat graag in handen. Je hebt graag je klas in handen, dat ze allemaal goed luisteren, dat er hier geen een op zijn gsm zit te spelen. Je hebt graag je klas in handen. Controle. God probeert die controle ook uit te geven in Gods handen. Probeer dat God uw leven mag controleren, dat gij zijn wil doet in u. Nader tot God, in vers 8, nader tot God en hij zal tot u naderen. En ik heb bovenaan, ik moest de samenvatting maken, hè, je weet dat. En ik had gekozen nader tot God als titel, omdat ik dit zo goed vind. Nader tot God en hij zal tot u naderen. En dat is ook zo. We kunnen dat persoonlijk zien. Als we zwak zijn, als we momenten hebben dat we strijd hebben. Dat we zeggen van, Heer, ik kan het niet zelf. Heer, ik heb u nodig. We mogen zijn hulp inroepen. En we weten, God zal ons helpen. En dat is niet enkel zo voor ons persoonlijk leven, maar ook voor een gans volk. Dat zien we ook in de Bijbel. Als het volk Israël doet wat dat God zegt, dan gaat alles goed. Als ze naderen tot God, dan helpt God hen. Dan gaat het goed met het volk. Maar als ze niet doen wat gij zegt, dan zien we dat het niet goed gaat. Dus het is niet enkel voor ons persoonlijk leven, maar ook voor een gans volk. En ik ben zeker ook voor Gods gemeente, die hij over de ganse wereld aan het stichten is. We hebben een avondmaal gevierd en ik vind dat telkenmaal zo mooi. Het is niet enkel een heel krachtig symbool. Maar het is ook zo mooi om te zien dat overal ter wereld christenen hetzelfde doen. God is zijn plan aan het uitwerken. We weten dat, we hebben zijn woord, we weten wat er komen zal. En we mogen daar ook naar uitzien. En God is ons aan het voorbereiden. Als je daarbij stilstaat, is dat enorm. Keer tot mij terug, dan zal ik tot u terugkeren, staat er in Maleachi. Keer terug tot mij, dan zal ik tot u terugkeren. Reinigt uw handen, zegt Jacobus, en zuivert uw harten. Na verontreiniging, er was daar van alles fout in de gemeente, onder die christenen, onder de Messiaanse Joden. Er was daar heel veel zaken fout. Er gingen heel veel zaken fout. Reinigt uw handen en zuivert uw harten. Na verontreiniging mogen we onszelf reinigen. We moeten de relatie tussen God en onszelf herstellen. Als we fout zijn, dan moeten we dat beseffen. We moeten tot inkeer komen. We weten dat zonde niet past in wat God en Gods beeld, dat past daar niet zonde. God is zuiver, zonder zonde. God is soeverein ook. Hij gaat verder, Jacobus. Besef uw ellende, treurt en weent, zegt hij. Uw gelach moet veranderen in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Alsjeblieft, mensen, wij moeten hier niet depressief komen, hè? Dat is niet wat dat Jacobus bedoelt. Wij mogen uiteraard plezier hebben in het leven. Wij mogen genieten van het leven. Wij mogen genieten van wat God gemaakt heeft van de natuur die zo mooi kan zijn. Wij mogen daarvan genieten. Wij mogen genieten van elkaar samen zijn en feest vieren. Dat mag, maar dat is niet wat dat Jacobus wil zeggen hier. Hij zegt van, kijk, jij hebt gezondigd, ja, en zonde is ernstig. Treur maar, zegt hij, beseft uw ellende, treurt en weent dat je niet goed bezig bent. Als we iemand pijn gedaan hebben, als we geroddeld hebben, dan mogen we beseffen dat we zondigs bezig zijn. En dan mogen we treuren en wenen, want iemand pijn doen, dat is niet zo goed, hè. Roddelen is ook niet zo goed. Dus hier wil Jacobus zeggen van, kijk, als je gezondigd hebt, beseft u ellende, treur maar en ween maar. God wilde uiteindelijk dat we tot hem komen. Dat die relatie, dat die ene wereld volledig uit ons leven verdwijnt. God wil dat wij samen met hem leven. En dat is belangrijk. In Psalm 68, misschien dat we nog een keer Psalm 68, vers 11, of vanaf vers 1 is ook goed, Christine. Mijn excuses, 86 zal beter zijn. In het Frans is dat gemakkelijker, hè? Jacques? Hè? Het is een gebed om hulp van David. En persoonlijk vind ik dat een heel mooi gebed. Ik heb nog tijd om dat helemaal te lezen. Ik ga dat toch nog helemaal lezen en daarmee ga ik dan afsluiten. Ik vind het een heel mooi gebed. Neig uw oor, o Heere, antwoord mij, want ik ben ellendig en arm. Begoed mijn ziel, dat we geen twee zielen hebben, dat we maar één ziel hebben die volledig naar de Heer gericht is. Begoed mijn ziel, want ik ben Godvrezend. Gij, mijn God, verlos uw knecht die op u vertrouwt. Wees mij genadig, o Heere, want tot u roep ik de ganse dag. Verheug de ziel van uw knecht, want tot u, Heere, hef ik mijn ziel op. Want gij, o Heere, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierendheid voor allen die u aanroepen. O Heere, neem mijn gebed ter oren, sla acht op mijn luide smekingen. Ten dagen mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij antwoordt mij. Onder de goden is niemand u gelijk, o Heere, en niets is als uw werken. Alle volken die gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor u nederbuigen, o Heere, en uw naam eren. Want gij zijt groot en doet wonderen. Gij, o God alleen. Leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandelen. Heel belangrijk, verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Ik zal u loven, Heere, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos, want uw goedertierendheid is groot jegens mij. Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk. O God, overmoedigen maken zich tegen mij op, een gebed van geweldenaar staat mij naar het leven. Zij stellen u niet voor hun ogen, maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en rijk aan goedertierendheid en trouw. Wend u tot mij en wees mij genadig. Verleen uw knecht uw sterkte. Verlos de zoon van uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer gij, Heere, mij geholpen en getroost hebt. Ik vind het een heel mooi psalm. Vandaar. Goed, mag ik de dienst of de prediking afsluiten in gebed? Ja, Heere Jezus, dank u, Heer, voor uw woord, Heer. En Heere, ja, wilt u ons hart bewaren, Heer? Wilt u ons beschermen, Heer, voor de wereld? Een wereld waarmee u, ja, die niet past bij uw wereld, Heer. Heere, wilt u ook de gemeente beschermen voor wereldse invloeden, toch? Heere Jezus, wilt u bij ons zijn? Deze week ook. Ook op het werk, als er zaken zijn die niet van u zijn, Heere. Heere, wilt u ons kracht geven ook als men? Ja, spot met ons, spot met u, Heere. Wilt u ons ook dan de goede woorden op de lippen leggen, Heere? Heere Jezus, zegen iedereen die hier aanwezig is, Heere. En waai met uw geest over de gemeente, Heere. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen.
Dank u wel, Koen. Een mooie boodschap van Koen. Laten we het ook deze week meenemen. Laten we deze week echt terugkomen bij God. En dat beseffen dat we dat vaak slecht doen. We gaan een lied zingen nog. Het lied van de maand, dat is 764. Steken terug. En na het lied van de maand wil Christine nog iets vertellen.
Bent Jezus de Messias.